Welkom bij Radio Maria. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovane.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij samen kijken naar de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Vandaag gaan wij verder met ons verslag van de apostolische reis van paus Franciscus naar Budapest, Hongarije. En we waren ondertussen aangekomen bij een tweede belangrijke toespraak die de paus heeft gehouden, meer bepaald in een ontmoeting met de bisschoppen, de priesters, de diakens, mannelijke en vrouwelijke religieuzen en pastorale werkers in de co-kathedraal van Budapest. Daar konden we reeds een eerste deeltje van beluisteren. We gaan verder met het tweede deel, waar de paus sprak over het profetische element van te kunnen verwelkomen. En dan heeft hij het natuurlijk in het bijzonder over de vreemdelingen te ontvangen, ook in Hongarije. We gaan luisteren naar de toespraak van paus Franciscus tot de bisschoppen en de andere gelovigen in de kathedraal, co-kathedraal moet ik zeggen, van Budapest.
Accoglienza con profezia. Si tratta di imparare a riconoscere i segni della presenza di Dio nella realtà.
Verwelkomen met profetie. Het gaat erom de tekenen van Gods aanwezigheid in de werkelijkheid te leren herkennen, ook wanneer deze niet uitdrukkelijk door de christelijke geest wordt gekenmerkt en tot ons komt met een uitdagend of vragend karakter. Tegelijkertijd gaat het erom alles te interpreteren in het licht van het evangelie, zonder werelds te worden. Wees voorzichtig, maar als herauten en getuigen van christelijke profetie. Pas op voor het proces van de wereldsheid. In wereldsheid vervallen is misschien wel het ergste wat een christelijke gemeenschap kan overkomen. We zien dat zelfs in dit land, waar de geloofstraditie stevig geworteld blijft, we getuigen zijn van de verspreiding van secularisme en wat daarmee gepaard gaat, wat vaak een bedreiging dreigt te vormen voor de integriteit en schoonheid van het gezin. Jongeren blootstelt aan levensmodellen die gekenmerkt worden door materialisme en hedonisme, en het debat over nieuwe kwesties en uitdagingen polariseert.
Di polarizzare il dibattito su tematiche sfide nuove.
E allora la tentazione. De verleiding kan dus groot zijn om te verstarren, zich af te sluiten en een vechtershouding aan te nemen. Maar dergelijke realiteiten kunnen voor ons christenen kansen inhouden, omdat zij het geloof en de verdieping van bepaalde thema's stimuleren. Zij nodigen ons uit om ons af te vragen hoe deze uitdagingen in dialoog kunnen treden met het evangelie, om nieuwe wegen, instrumenten en talen te zoeken. In die zin stelde Benedictus XVI dat de verschillende tijdperken van secularisatie de kerk te hulp komen, omdat zij op essentiële wijze hebben bijgedragen tot haar zuivering en innerlijke hervorming. De secularisaties betekenden in feite telkens een diepgaande bevrijding van de kerk van vormen van wereldsheid. Tegenover elke vorm van secularisatie staat een uitdaging en een uitnodiging om de kerk te reinigen van alle wereldsheid. Laten we terugkeren naar dat woord dat het ergste van al is. Vervallen in wereldsheid, het is het ergste wat ons kan overkomen. Het is een zacht heidendom. Het is een heidendom dat je vrede niet wegneemt. Waarom? Omdat het goed is? Nee, omdat je verdoofd bent. Het engagement om de dialoog aan te gaan met de situaties van vandaag vraagt aan de christelijke gemeenschap dat zij aanwezig is en getuigt dat zij zonder angst of starheid kan luisteren naar vragen en uitdagingen. En dat is niet gemakkelijk in de huidige situatie, want aan ontberingen binnenin geen gebrek. In het bijzonder wil ik wijzen op de overbelasting van de priesters. Aan de ene kant zijn de eisen van het parochie- en pastorale leven inderdaad talrijk, maar aan de andere kant nemen de roepingen af en zijn er maar weinig priesters, vaak op leeftijd en met tekens van vermoeidheid. Dit is een toestand die veel Europese realiteiten gemeen hebben en waarvoor het belangrijk is dat iedereen, herders en leken, zich mede verantwoordelijk voelt, allereerst in het gebed, want de antwoorden komen van de Heer en niet van de wereld, van het tabernakel en niet van de computer. En vervolgens in de passie van het zoeken naar manieren om jonge mensen enthousiast de fascinatie van het volgen van Jezus aan te bieden, de roepingen pastoraal, ook in bijzondere toewijding. Het is mooi wat zuster Christina ons vertelde, maar haar roeping was moeilijk. Want om Dominicaanse te worden werd ze eerst geholpen door een Franciscaanse priester, daarna door de Jezuïten met de geestelijke oefeningen en uiteindelijk werd ze Dominicaan, Dominicanes. Bravo. Een mooie weg die je hebt afgelegd. Het is mooi wat je vertelde over het met Jezus bespreken, waarom hij je riep. Hij wilde dat hij... De zusters riepen niet jou, er is behoefte aan degenen die luisteren en helpen om goed met de Heer te discussiëren. En meer in het algemeen is er behoefte aan een kerkelijke bezinning, synodaal, gezamenlijk te doen om het pastorale leven te actualiseren zonder genoegen te nemen met een herhaling van het verleden en zonder bang te zijn. Zonder bang te zijn om dit te doen in een actieve samenwerking tussen priesters, catechisten, pastorale werkers en leraren. U bent al op deze weg. Stop alsjeblieft niet. Zoek naar de mogelijke manieren om vreugdevol samen te werken voor de zaak van het evangelie en ga samen verder, ieder met zijn of haar charisma, met pastoraal werk als verkondiging, kerigmatische verkondiging, dat wil zeggen dat wat het geweten beweegt. In die zin is het mooi wat Dorina ons vertelde over de noodzaak om onze naasten te bereiken door te vertellen, door te communiceren, het dagelijks leven aan te raken. En hier sta ik even stil bij het prachtige werk van catechisten, dit Antiquum Ministerium. Er zijn plaatsen in de wereld, denk bijvoorbeeld aan Afrika, waar de evangelisatie wordt uitgevoerd door... Catechisten zijn de steunpilaren van de kerk. Dank u voor wat u doet. En ik dank de diakens en de catechisten die een beslissende rol spelen bij de overdracht van het geloof aan de jongere generaties. En al diegenen, leraren, leiders die zich royaal inzetten op het gebied van onderwijs. Dank u wel. Laat mij dan zeggen dat goed pastoraal werk mogelijk is als wij in staat zijn die liefde te beleven die de Heer ons heeft opgedragen en die een gave van zijn geest is. Als wij afstandelijk of verdeeld zijn, als we star worden in onze standpunten en groepen, dragen we geen vrucht. We denken aan onszelf, onze ideeën en theologieën. Het is triest wanneer wij verdeeld zijn. Want in plaats van als een team te spelen, spelen we het spel van de vijand. De duivel is degene die verdeeldheid zaait. En hij is een kunstenaar daarin. Het is zijn specialiteit. En we zien bisschoppen die los van elkaar staan. Priesters die in spanning leven met bisschoppen, oudere priesters in conflicten met jongeren, diocesanen met religieuzen, priesters met leken, Latijnen met Grieken. We polariseren over kwesties die het leven van de kerk betreffen, maar ook over politieke en sociale aspecten, waarbij we ons verschansen in ideologische standpunten. Laat toch alstublieft geen ideologieën binnen. Het geloofsleven, de geloofsdaad, kan niet gereduceerd worden tot ideologie. Dat is van de duivel. Nee, alstublieft. Het eerste pastorale werk is het getuigenis van gemeenschap, want God is gemeenschap en is aanwezig waar broederlijke naastenliefde is. Laten we de menselijke verdeeldheid overwinnen om samen te werken in de wijngaard van de Heer. Laten we ons onderdompelen in de geest van het evangelie. Laten wij geworteld zijn in het gebed, vooral in de aanbidding en het luisteren naar het woord van God. Laten we levenslang leren, broederschap, nabijheid en aandacht voor anderen cultiveren. Een grote schat is in onze handen gelegd. Laten we die niet verspillen door achter realiteiten aan te jagen die ondergeschikt zijn aan het evangelie. En hier wil ik u zeggen, pas op voor geroddel. Geroddel onder bisschoppen, onder priesters, onder zusters, onder leken. Geroddel maakt kapot. Het lijkt wel leuk, hè, dat roddelen. Het is leuk om over anderen te kletsen. Men vervalt hier vaak in, maar wees voorzichtig, want het is de weg van de vernietiging. Als een godgewijde of een leek die een ernstig geloofsleven leeft, erin slaagt nooit over een ander te roddelen, dat is een heilige. Ga deze weg. Geen geroddel. Maar vader, dat is moeilijk, omdat men nu eenmaal soms valt, die opmerking, die andere. Er is een goede remedie tegen kletsen. Bidden, bijvoorbeeld. Maar nog een andere goede remedie is op uw tong bijten. Je weet wel. Op uw tong bijten en niet roddelen. En nog iets wat ik tegen de priesters wil zeggen. Om Gods heilige volk het gezicht van de Vader aan te bieden en een familiegeest te creëren, laten we niet star zijn, maar barmhartig en medelevende blikken en benadering hebben. Ondertussen kwam dus een priester even tussen beiden die een korte vertaling gaf van de opmerkingen van Paus Franciscus. Wij gaan verder met zijn toespraak. Laten we dus niet star zijn, maar barmhartige en medelevende blikken en benaderingen kennen. Hierover, zegt de paus, wil ik je nog één ding benadrukken. Wat is Gods stijl? Gods eerste stijl is de houding van de nabijheid. Hij heeft het zelf gezegd in Deuteronomium. Zeg mij, welk volk heeft zijn goden zo dichtbij als u mij dichtbij hebt? Gods houding is nabijheid. met mededogen en tederheid. Nabijheid, mededogen en tederheid, dat is Gods stijl. Laten we op deze stijl verder gaan. Ben ik dicht bij de mensen? Help ik de mensen? Ben ik meelevend? Heb ik mededogen? Veroordeel ik iedereen? Ben ik teder of zachtaardig? Geen starheid, maar nabijheid. Mededogen en tederheid. In dit verband werd ik getroffen door de woorden van Pater Jozef, die herinnerde aan de toewijding en het ambt van zijn broer, de zalige Janos Brenner, die op slechts 26-jarige leeftijd op barbaarse wijze werd vermoord. Hoeveel getuigen en benijders van het geloof heeft dit volk niet gehad tijdens de totalitaire regimes van de vorige eeuw? Jullie hebben zoveel geleden. De zalige Janos heeft in zijn eigen situatie zoveel leed meegemaakt en het zou gemakkelijk voor hem zijn geweest om wrok te koesteren, om zich af te sluiten. In plaats daarvan was hij een goede herder. En dit wordt van ons allen gevraagd, vooral van priesters. Een barmhartige blik, een medelevend hart, een dat altijd vergeeft, dat helpt om opnieuw te beginnen, dat verwelkomt en niet veroordeelt, niet wegstoot, dat aanmoedigt en niet bekritiseert, dat dient en niet kletst. Deze houding leidt ons tot verwelkoming. Een verwelkoming die profetisch is, dat wil zeggen de troost van de Heer doorgeven in situaties van pijn en armoede in de wereld, dicht bij vervolgde christenen staan, bij migranten die gastvrijheid zoeken, bij mensen van een andere etniciteit, bij iedereen in nood. U hebt grote voorbeelden van heiligheid in dit opzicht. Zijn gebaar van Sint Maarten bijvoorbeeld om zijn mantel te delen met de armen is veel meer dan een werk van liefdadigheid. Het is het beeld van de kerk waarnaar we moeten streven. Het is wat de kerk van Hongarije als profetie kan brengen in het hart van Europa. Barmhartigheid en nabijheid. Maar ik wil ook Sint Stefanus in herinnering brengen, wiens reliquie hier naast mij staat. Hij, die als eerste de natie toevertrouwde aan de Moeder Gods, die een onverschrokken verkondiger was van het evangelie en stichter van kloosters en abdijen, wist ook hoe hij moest luisteren en met iedereen in dialoog moest gaan en zich om de armen bekommerde. Hij verlaagde de belastingen voor hen en ging vermomd bedelen om niet herkend te worden. Dit is de kerk waarvan wij moeten dromen, een kerk die in staat is om naar elkaar te luisteren, de dialoog aan te gaan, te zorgen voor de zwaksten. Een kerk die iedereen welkom heet, een kerk die moedig is om de profetie van het evangelie tot iedereen te brengen. Dierbare broeders en zusters, Christus is onze toekomst, want Hij is het die de geschiedenis leidt. Hij is de Heer van de geschiedenis. Uw beleiders van het geloof waren daar vast van overtuigd. Zoveel bisschoppen, priesters, zusters en religieuzen zijn tijdens de atheïstische vervolging gemarteld. Zij getuigen van het rotsvaste geloof van de Hongaren. En dit is niet overdreven, daar ben ik van overtuigd. Jullie hebben een geloof dat rotsvast is en daar danken we God voor. Ik herinner aan kardinaal Mincenti, die geloofde in de kracht van het gebed, zozeer zelfs dat het hier bijna een populair gezegde werd en nog steeds wordt herhaald: als er 1 miljoen Hongaren bidden, ben ik niet bang voor de toekomst. Wees gastvrij, wees getuigen van de profetie van het evangelie, maar wees bovenal vrouwen en mannen van gebed, want de geschiedenis en de toekomst hangen ervan af. Ik dank u voor uw geloof en uw trouw, voor al het goede dat u bent en doet. En ik kan het moedige en geduldige getuigenis niet vergeten van de Hongaarse zuster van de Sociëteit van Jezus die ik in Argentinië heb ontmoet, nadat ze Hongarije hadden verlaten tijdens de religieuze vervolging. Dat waren vrouwen van getuigenis. Zeer goed, met hun getuigenis hebben ze mij zoveel goed gedaan. En ik bid voor u dat u naar het voorbeeld van uw grote geloofsgetuigen nooit gegrepen wordt door innerlijke vermoeidheid die ons tot middelmatigheid brengt en met vreugde voortwaarts laat gaan en ik vraag u om voor mij te bidden. Aldus paus Franciscus. Een belangrijke toespraak. Het is vaak zo dat paus Franciscus in die eerste twee toespraken de kern, zeg maar, boodschap die hij wil meebrengen op zo'n apostolische reis uittekent. En dat hebben we hier ook opnieuw mogen horen. Dat was ook het einde van de eerste dag die paus Franciscus doorbracht in Hongarije. De tweede dag, zaterdag 29 april, begon met een bezoek aan de kinderen van de zalige Laszlo Batthyány Straatman Instituut. Een school voor kinderen en jonge mensen met een visuele handicap en beperking, dus blinden en slechtzienden, maar ook kinderen met bijzondere noden voor onderwijs. De studenten zongen verschillende hymnes, zoals het Ave Maria, en een dankgebed om de Heilige Vader te verwelkomen en een Ubi Caritas om de paus vaarwel te wensen na zijn rakenbezoek bij de kinderen. We gaan luisteren naar een fragment. Mooie beelden trouwens, hoe de kinderen zich verzameld hadden om de paus te begroeten. Een rakende ontmoeting tussen de paus en deze kinderen en jongeren die met verschillende vormen van beperking geconfronteerd worden in het leven. Dat was om 9:15. Om 9:15 volgde een ontmoeting met verschillende mensen die geconfronteerd worden met armoede in hun leven en ook met vluchtelingen in de kerk van de heilige Elisabeth van Hongarije. En dat is natuurlijk een belangrijke, de patrones ook van Hongarije, belangrijke heilige voor de Hongaarse geschiedenis. Tijdens deze bijeenkomst met vluchtelingen en armen in die kerk gaven 4 groepen hun getuigenis, waaronder een Oekraïense vader en zijn gezin. Zij dienden te vluchten na de Russische inval vorig jaar en trokken daarbij naar Hongarije. 2 van de kinderen speelden een danklied voor de hulp die Caritas Hongarije hen gaf toen ze in het land aankwamen. Paus Franciscus die stond stil bij de noodzaak om de universele taal van de naastenliefde vloeiend te spreken. Hij zei dat alle mensen, zowel christenen als niet-christenen, moeten proberen mensen in nood te helpen, zowel lichamelijk, geestelijk als spiritueel. Het is niet genoeg om brood te geven om magen te vullen. We moeten de harten van de mensen vullen. Liefdadigheid is veel meer dan materiële en sociale hulp. Het heeft te maken met de hele persoon. Zij streeft ernaar mensen terug op de been te brengen met de liefde van Jezus. Een liefde die hen helpt hun schoonheid en hun waardigheid terug te vinden. En daartoe moeten mensen, aldus de paus, de moed hebben om mensen in nood in de ogen te kijken en bereid te zijn om hen aan te raken. Je kunt niet op een afstand aalmoezen geven zonder aan te raken, aanraken en kijken. Dus door aan te raken en te kijken begin je een weg met die behoeftige persoon, waardoor je gaat beseffen hoe behoeftig ze werkelijk zijn. Paus Franciscus bedankte het Hongaarse volk voor hun vrijgevigheid bij de opvang van meer dan 2 miljoen Oekraïense vluchtelingen sinds de invasie vorig jaar. Bij het verlaten van de Sint-Elisabeth van Hongarije kerk in zijn rolstoel ging paus Franciscus naar de volgende deur om de Grieks-Katholieke gemeenschap in de kerk bescherming van de Moeder Gods te begroeten. Tijdens de korte ontmoeting verwelkomde de metropolitaanse aartsbisschop van Hajdúrok de paus en bracht een groep kinderen hem geschenken. Ter afsluiting kreeg de paus een kruis en gaf hij de slotzegen in het Latijn. Na de ontmoeting met de Grieks-Katholieke gemeenschap volgde een ontmoeting met jongeren om 16:30. Hij werd dan ook door 11.000 jonge Hongaren verwelkomd met een lied dat zeer gekend is onder zij die zich voorbereiden op de Wereldjongerendagen. Die zullen dat ongetwijfeld kennen. Jesus Christ, You Are My Life. Dat gecomponeerd werd voor de jongerenbijeenkomst in Rome in 2000. De paus reed door de menigte in een kleine pausmobiel en toen hij op het podium ging zitten werd hij begroet met een luid applaus van de jongeren. Na de getuigenissen van 4 jonge Hongaren die hem vertelden hoe zij hun geloof probeerden te beleven, was het eerste wat de paus benadrukte het volgende. God is precies het tegenovergestelde van een vijand. God vergeeft altijd. Hoe zeg je in het Hongaars, God vergeeft altijd? Jij die de vertaler bent, hoe zeg je dat? Laat hen het zeggen. Hoe zeg je het? Allemaal, nogmaals, niet vergeten. En daarna moedigde hij hen aan om hard te werken voor hun doelen. Maar om hun doelen te begrijpen, vertelde hij hen dat het belangrijk is zichzelf te kennen, te bidden en de stilte te zoeken die de ontmoeting met Jezus mogelijk maakt. Wat cercate nella vita? Che cosa cercate nel tuo cuore? E in silenzio ognuno risponde dentro di sé. Che cosa cerco io? Wat zoekt u, wat zoek je in het leven, wat zoek je in je hart? Laat ons elk in stilte antwoorden, wat zoek ik? De paus moedigde de aanwezigen aan hun telefoon en sociale media opzij te leggen en zich te richten op het dienen van anderen. Hij nodigde hen ook uit om deel te nemen aan de volgende Wereldjongerendagen. En toen de paus klaar was met zijn toespraak, barsten de meer dan 11.000 aanwezige jongeren in een groot applaus uit. Het evenement had ook een lokale kleuren, zeg maar, met enkele optredens van traditionele Hongaarse groepen. Om 6:00 s'avonds, die tweede dag, volgde een private ontmoeting met de Jezuïten in de apostolische nunciatuur, een gewoonte die paus Franciscus heeft aangemeten sinds het begin van zijn apostolische reizen. Zondag 30 april werd om 9:30 de heilige mis gecelebreerd in het Kossuth Lajosplein. We gaan luisteren naar de homilie die paus Franciscus daar heeft gegeven. Alvorens we dat gaan doen, gaan we natuurlijk ook nog samen met hem het Regina Caeli bidden, dat ook volgde op de heilige mis. En geef ik u ook graag al mee dat er nog een ontmoeting was met de academische en de culturele wereld en dat daarna de afscheidsceremonie volgde. De tijd is een beetje beperkt en daarom gaan we ons concentreren op de homilie. Laten we eerst samen met paus Franciscus het Regina Caeli bidden.
Regina Caeli letare, alleluia.
Quia quem meriusti portare, alleluia.
Resurrexit sic ut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaudet letare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Deus, qui per resurrectionem filii tui Domini nostri Iesu Christi, mundum letificare dignatus est. Presta quesumus, ut per eius genitricem Virgenem Mariam, perpetue capiamus gaudia vitae, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri, Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, Requiem aeternam dona eis, Domine.
Ex lux perpetua luce eis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Et sos nunc et usque in seculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Amen.
En na dit gebedsmoment met paus Franciscus kunnen wij samen ons noveengebed bidden voor de goede verloop van de Mariathon die wij houden vanaf woensdag 10 tot en met vrijdag 12 mei. Noveengebed tot Sint-Jozef. We bidden heel bijzonder tot de heilige Jozef en tot de heilige maagd Maria voor Radio Maria. Mogen zij de wereldfamilie van Radio Maria vele weldoeners geven, opdat we met het evangelie aanwezig kunnen zijn in de wereld. Almachtige en barmhartige God, u hebt aan uw onbevlekte moeder Maria de rechtvaardige heilige Jozef als bruidegom gegeven en hem tot uw voedstervader uitverkoren. Verleen uw kerk door de verdiensten en op de voorbeden van deze grote heilige de vrede en de rust, en ons de genade u eenmaal in de hemel eeuwig te mogen aanschouwen, u die leeft en heerst met God de Vader in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen. O heilige Jozef, u die in alle noden uitkomst kan bieden, u die mogelijk maakt wat schijnbaar onmogelijk is, help Radio Maria met uw vaderlijke liefde in haar nood en verhoor ons. Dat vragen wij u nederig. Amen.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars. Wij gaan luisteren naar de homilie van de slot-eucharistie die ook het einde betekende van de apostolische reis van paus Franciscus en die hij heeft uitgesproken. We luisteren naar de woorden van paus Franciscus.
Le ultime parole che Gesù pronuncia nel Vangelo che abbiamo ascoltato riassumono il senso della sua missione.
De laatste woorden die Jezus uitspreekt in het evangelie dat wij gehoord hebben, vatten de betekenis van zijn missie samen. Ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloedig leven. En dit is wat een goede herder doet. Hij geeft zijn leven voor zijn schapen. En zo kwam Jezus als een herder die op zoek gaat naar zijn kudde, ons zoeken toen wij verdwaald waren. Als een herder kwam hij ons wegrukken van de dood. Als een herder die zijn schapen één voor één kent en ze met oneindige tederheid lief heeft, bracht hij ons in de schoot van de Vader, waardoor wij zijn kinderen worden. Laten we dan het beeld van de goede herder overdenken en stilstaan bij twee handelingen die hij volgens het evangelie voor zijn schapen verricht. Eerst roept hij ze, daarna leidt hij ze naar buiten. Eerst roept hij zijn schapen. Aan het begin van ons verlossingsgeschiedenis staan wij niet zelf met onze verdiensten, onze capaciteiten en structuren. Aan het begin staat Gods roep, zijn verlangen om ons te bereiken, zijn zorg voor ieder van ons, de overvloed van zijn barmhartigheid die ons wil redden van zonde en dood, om ons leven in overvloed en vreugde zonder einde te geven. En Jezus kwam als de goede herder van de mensheid om ons te roepen en thuis te brengen. Dan kunnen wij ons dankbaar gedenkend zijn liefde voor ons herinneren, voor ons die ver van hem waren. Ja, terwijl wij allen zo verloren waren, als een kudde en ieder van ons zijn eigen weg ging, nam hij onze ongerechtigheden op zich en belastte zich met onze zonden en bracht ons terug naar het hart van de Vader. Zo hoorden wij van de apostel Petrus in de tweede lezing: u dwaalde als schapen, maar nu bent u teruggeleid naar de herder en hoeder van uw zielen. En zelfs vandaag, in elke situatie van het leven en wat we in ons hart meedragen, onze verliezen, onze angsten, in het gevoel van de nederlaag die ons soms overvalt, in de gevangenis van verdriet die ons dreigt op te sluiten, roept Hij ons. Hij komt als de goede herder en roept ons bij naam, om ons te vertellen hoe kostbaar wij zijn in zijn ogen, om onze wonden te genezen en onze zwakheden op zich te nemen, om ons in eenheid te verzamelen in zijn kudde en ons vertrouwd te maken met de Vader en met elkaar. Broeders en zusters, terwijl wij hier vanmorgen staan, voelen wij de vreugde Gods heilige volk te zijn. We zijn allen geboren uit zijn roeping. Hij is het die ons heeft opgeroepen en daarom zijn wij zijn volk, zijn kudde, zijn kerk. Hij heeft ons hier bijeengebracht, opdat de grootheid van zijn liefde ons allen zou samenbrengen in één omhelzing, ook al verschillen wij van elkaar en behoren wij tot verschillende gemeenschappen. Het is goed ons samen te vinden, de bisschoppen en priesters, de religieuzen en de leken, en het is goed deze vreugde te delen met de ecumenische delegaties, de hoofden van de Joodse gemeenschap, de vertegenwoordigers van de burgerlijke instelling en het diplomatieke korps. Dit is katholiciteit. Wij allen, bij name geroepen door de goede herder, zijn geroepen om zijn liefde te verwelkomen en te verspreiden, om zijn kudde inclusief, nooit exclusief te maken. En daarom zijn we allen geroepen om relaties van broederschap en samenwerking te cultiveren, zonder onderlinge verdeeldheid, zonder onze gemeenschap als een gereserveerde omgeving te beschouwen, zonder verstrikt te raken in de zorg om ieders eigen ruimte te verdedigen, maar ons open te stellen voor wederzijdse liefde. Nadat hij de schapen heeft geroepen, leidt de herder ze uit. Eerst heeft hij ze in de kudde samengebracht door ze te roepen, en nu stuurt hij ze erop uit. Eerst worden ze verzameld in Gods familie om zijn volk te worden en daarna worden we de wereld ingestuurd om met moed en zonder vrees verkondigers van de blijde boodschap te worden, getuigen van de liefde die ons heeft vernieuwd. En deze beweging, binnenhalen en uitsturen, kunnen wij begrijpen vanuit een ander beeld dat Jezus gebruikt, dat van de deur. Hij zegt, ik ben de deur. Wie door mij binnenkomt, zal behouden worden. Hij zal ingaan en uitgaan en weide vinden. Laten we dat nog eens goed horen. Hij zal ingaan en uitgaan. Aan de ene kant is Jezus de deur die wijd open staat om ons binnen te laten gaan in de gemeenschap van de Vader en zijn barmhartigheid te ervaren. Maar zoals iedereen weet, is een open deur niet enkel om naar binnen te gaan, maar ook om de plaats waar men zich bevindt te verlaten. En zo is Jezus, die ons weer in Gods omarming en in de schoot van de kerk heeft gebracht, de deur die ons de wereld inleidt. Hij spoort ons aan naar buiten te gaan om onze broeders en zusters te ontmoeten. En dat we het goed onthouden, wij allen, niemand uitgezonderd, zijn daartoe geroepen om uit onze comfortzone te komen en de moed te hebben om uit te reiken naar elke periferie die het licht van het evangelie nodig heeft. Broeders en zusters, naar buiten treden betekent dat ieder van ons, net als Jezus, een open deur wordt. Het is triest en het doet pijn om gesloten deuren te zien, van ons egoïsme tegenover hen die elke dag naast ons lopen, van ons individualisme in een samenleving die dreigt te verpieteren in eenzaamheid, van onze onverschilligheid tegenover hen die lijden en in armoede leven, tegenover hen die vreemd, anders, migrant of arm zijn, en zelfs van onze kerkelijke gemeenschappen, gesloten onder elkaar, tegenover de wereld, tegenover hen die niet in orde zijn, tegenover hen die verlangen naar Gods vergeving. Broeders en zusters, alstublieft, laten we de deuren openen en laten we ook proberen om met woorden, gebaren, dagelijkse handelingen te zijn zoals Jezus, een open deur. Een deur die nooit voor iemands neus wordt dichtgeslagen. Een deur die iedereen toelaat om binnen te komen en de schoonheid van de liefde en de vergeving van de Heer te ervaren. En ik herhaal dit vooral voor mezelf, voor mijn broeders bisschoppen en priesters, voor ons herders. Want de herder, zegt Jezus, is geen rover of dief, dat wil zeggen dat hij geen misbruik maakt van zijn rol. Hij onderdrukt de hem toevertrouwde kudde niet. Hij steelt de ruimte niet van zijn lekenbroeders. Hij oefent geen rigide gezag uit. Broeders, laten we elkaar aanmoedigen om steeds meer open deuren te zijn. Facilitators van Gods genade, experts in nabijheid, bereid om ons leven aan te bieden, zoals Jezus Christus, onze Heer en ons alles, ons met open armen onderwijst vanaf de stoel van het kruis en ons telkens weer op het altaar het levende brood toont dat voor ons gebroken is. Ik zeg dit ook tegen de leken, broeders en zusters, tegen catechisten, pastorale werkers, tegen hen die politieke en sociale verantwoordelijkheden hebben, tegen hen die gewoon hun dagelijks leven leiden, soms met moeite. Wees open deuren. Laten we de Heer van het leven in ons hart opnemen, zijn woord dat troost en geneest. En dan naar buiten gaan en zelf open deuren zijn in de samenleving. Wees open en solidair met elkaar om Hongarije te helpen groeien in broederschap, de weg van de vrede. Dierbare vrienden, Jezus, de goede herder, roept ons bij naam en zorgt voor ons met oneindige tederheid. Hij is de deur en wie door hem binnenkomt heeft eeuwig leven. Hij is dus onze toekomst, een toekomst van leven in overvloed. Laat ons daarom nooit ontmoedigd zijn. Laat ons nooit de vreugde en de vrede die hij ons gegeven heeft van ons stelen. Laat ons niet afsluiten in problemen of apathie. Laten we ons vergezellen door onze herder. Met hem zullen ons leven, onze gezinnen, onze christelijke gemeenschappen in heel Hongarije stralen van nieuw leven. En zo kon u een volledige vertaling krijgen van de homilie die Paus Franciscus op het einde van zijn apostolische reis in Hongarije nog heeft gegeven. Ja, u voelt het een beetje aan. We proberen in een kort tijdsbestek zoveel mogelijk informatie aan u mee te geven. Zo'n apostolische reis, daar wordt natuurlijk heel wat tijd gegeven aan Paus Franciscus om de nodige toespraken, homilieën te geven. En hopelijk hebt u op deze wijze een beetje een idee wat Paus Franciscus in Hongarije heeft willen brengen. We danken u van ganser harte voor het luisteren en hopen dat u ook een volgende keer opnieuw op Radio Vaticaan afstemt. We proberen ons best te doen om u op de hoogte te houden van de Vaticaanse en pauselijke actualiteit. De paus is ondertussen teruggekeerd naar Rome, heeft in zijn generale audiëntie van woensdag 3 mei teruggeblikt op zijn apostolische reis. Dat kon u ook een stukje meevolgen via Radio Vaticaan Live. En het is terug, alle hens aan dek. De agenda van de paus is goed gevuld. Dat hoort u in een volgende aflevering van Radio Vaticaan.